De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanavond zal de heilige doop worden bediend. Vanavond zal er een preekbespreking worden gehouden. Deze begint om 7:45. En er is gelegenheid om te eten. Dit, zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 66, daarvan het vierde vers. 66 vers 4, looft de Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Het vierde van 66. Wij stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 43, het derde vers. Zend, Heren, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit de schriften het boek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 16 tot en met 28. Genesis 45, vers 16 tot en met 28, is de schriftlezing na het zingen van Psalm 43, vers 3 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide: Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zei tot Jozef: Zeg tot uw broeders, doe dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan. En neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette dezes lands eten. Gij zijt toch gelast. Doe dit. Neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voor uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken. En hij zei tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob, hun vader, levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Zo ben.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben, Genesis 45, de versen 26 tot en met 28. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had. En dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden gedenken wij familie van Heteren, Boy, die afgelopen week dinsdag hun kleine Carlijn moesten begraven. Broeder P. Kranendonk, die thuis ligt. Dus te denken aan zuster Romein Vat. En ook aan de dominees Den Butter en Van de Weert. En in de dankzegging broeder J. Molenaar en H.J. Vlot, die weer thuis mochten komen. En ook zuster Voogd Braal mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Bedankzegging is ook voor familie Kraaienveld-Volmer, die gisteren met hun kinderen en kleinkind mochten herdenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. En ook voor de familie Lommers-Schreurs danken we de heren die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje die van hen de naam kreeg Nathan. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige, drie-enige God, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden. Om u te erkennen, Heere, voor wat gij ons hebt gegeven. Deze zondag, deze eerste dag van de week, die ook een dag mag zijn waarin de opstanding van u, Heere Jezus Christus, mag worden herdacht. En op deze eerste dag mogen wij hier samen zijn in uw huis, terwijl de week nog voor ons ligt, om te beginnen met naar u te luisteren en u te dank te zeggen voor wat u ook in de afgelopen week geschonken hebt. U hebt ons overladen met allerlei soorten van weldaden en gunstbewijzen. En u schenkt dat we hier mogen zijn, zoveel kracht en gezondheid mochten ontvangen, dat we of hier of thuis de kerkdienst mochten meebeleven. En heren, nu hebben wij dit gedeelte wat we hopen te overdenken kunnen voorbereiden. Het heeft via de website van de kerk erop gestaan wat er vandaag gepreekt zal worden. We hebben ons kunnen voorbereiden door het te lezen. gisteren, of ook nu, net voor dat de kerkdienst begon. We hebben het in de studeerkamer voorbereid, vele uren lang tot vannacht toe. Maar Heer, als het alleen onze voorbereidingen zijn, en als het alleen onze uitwerking is in het spreken of in het luisteren, Heere, dan blijft het toch arm. En daarom hebben wij gezongen en geef dat het ook in onze harten het gebed mocht zijn. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Omdat we mogen bevinden, Heere, dat uw woord een kracht Gods is tot zaligheid. En wilt u dan, Heere, die kracht doen gevoelen in ieder hart in de gemeente, hier en thuis. En dan weet u volmaakt, Heere, wat wij nodig hebben. U weet in welke omstandigheden wij zijn, in ons persoonlijke leven, maar ook hoe het geestelijk met ons gesteld is. Of het ons nog ontbreekt aan het geloof en of dat wij de schuld van het ongeloof nog met ons meedragen. U weet, Heere, of dat wij op verkeerde gronden misschien ons geloof laten rusten. U weet van duisternissen door de zonde die wij toegelaten hebben in ons leven en waaraan we vasthouden. U weet van twijfel, van aanvechting, van al die verschillende legeringen waarin de kudde gelegerd kan zijn. U weet ook, Heere, van hen die door het waarachtige geloof mochten worden geoefend. Uw kinderen die in meer of mindere mate verzekerd zijn van hun aandeel in de Heer Jezus Christus. En Heere, wilt u dan door uw woord en door de overtuigende werking van uw geest in onze harten werken. Want behalve dat woord, Heere, hebben wij zo de Heilige Geest nodig, die het uit dat woord, uit Christus neemt en het ons verkondigt. En wilt u uit uw woord dan zulke overtuigende bewijzen geven, ook deze ochtend, krachtdadig in onze harten werken, dat wij ook zeggen, het is genoeg, dat we Jacob mogen nastameren. Zo is het voldoende. Dat we overreed mogen worden door u. Dat we overtuigd mogen worden van de dingen die gesproken worden aangaande zonde en genade. Opdat armen met goederen worden vervuld. Opdat ze, zij die zoekende zijn, vinders mogen worden. En zij die kloppen mogen bemerken dat u open doet. Maar dat er ook versterkt wordt wat u eerder gewerkt hebt. En dat u in de oefening van het geloof meerder zicht geeft op die grote en meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus. En geef zo, Heere, dat harten levend gemaakt worden voor het eerst. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Maar dat ook levende zielen die zo in het duister kunnen gaan en die zo doden gesteld kunnen zijn, levendig worden. En Heere, dan bidden wij u of dat u dit woord heel de gemeente door wilt toepassen. Mogen we in het bijzonder ook vragen of dat u de jongeren deze dag ook wilt bereiken. En het woord laten vasthaken in hun harten. Als er ook deze avond een bespreking zal zijn van de beide preken van deze zondag. Vanochtend deze geschiedenis uit het Oude Testament. En vanmiddag een doopdienst naar aanleiding van een van de profetische woorden. Heere, wilt u dan zelf in harten van jongeren, maar ook van ouderen, dat bekerende en dat vernieuwende werk doen. En geef ons ook deze avond met de jongeren toch een goede bijeenkomst. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente in omstandigheden waarin wij zijn, die zo velerlei kunnen zijn. Van voorspoed, maar ook van tegenspoed. Van gezondheid, maar ook van ziekte. Van rouw, maar ook van het ontbreken daarvan. En dan hebben we u weer een aantal namen te noemen, Heren. Allereerst de familie van Heteren. Afgelopen dinsdag was het voor hen een droevige dag toen 's middags het lichaam van hun nog maar pas geboren Carlijn aan de schoot van de aarde moest worden toevertrouwd. En heren, dan hebt u willen spreken uit uw woord. De stem die gehoord werd in Rama. Rachel die weende over haar kinderen omdat ze niet meer zijn. Maar dat u, heren, zegt, bedwing uw stem van de tranen. Want er is verwachting voor uw nakomelingen. Heren, wilt u daar zelf getuigenis aan geven. Opdat dat woord dat gij toch laat verkondigen. Dat het mag worden gevoeld dat u het spreekt. Dat het niet van mensen afhankelijk is, maar dat u zelf er krachtig in meekomt. Dat u troosten, heren, in het verdriet. En de weg wijzen die voor hen ligt en die soms zo onbegaanbaar lijkt te zijn. Heren, in zichzelf kunnen ze het ook niet. Als er nu die lege wieg is en die lege buik. En als het gezin nu zonder een kleine dochtertje en zusje verder moet. Heren, wilt u hen over hen ontfermen en hen krachten geven. En hen vertroosten zoals u dat zegt van uzelf. Dat u troost zoals een die door zijn moeder getroost wordt. Help hen, heren, en ondersteun hen. We bidden u ook, heren, voor de verschillende zieken waarvoor we wekelijks al voorbeden gedaan hebben. Onze broeder Kranendonk, onze zuster Romein, Vat. We dragen hen nogmaals aan u op. In de omstandigheden waarin zij zijn, u kent ze volmaakt en volkomen. Wilt u hen nabij zijn, heren? En niet alleen in het lichamelijke, maar ook in het geestelijke, een God zijn van genade. We bidden u ook, heren, voor dominee de Butter, die ook nog weer een wonderlijke week achter de rug heeft. Hij mocht ontwaken uit de coma. Er is enerzijds dankbaarheid, maar anderzijds ook nog grote zorgen vanwege de toestand van zijn hart. Heren, wilt u hem nabij zijn, zijn leven toch nog sparen en geven dat hij door alle middelen en behandelingen weer nieuwe krachten mag ontvangen. En wilt u hem en zijn gezin in de gemeente van Rijnsburg nabij zijn. We bidden u ook voor dominee van de Weert, die toch moet ervaren dat zijn levenseinde nu toch dichterbij komt. Heren, wees ook hem nabij. En geven dat de meditatie die hij in bewaren pand geschreven heeft voor hem tot zegen mag zijn. En mag zien op die grote en meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus. Die toch de belofte heeft, niet alleen voor het tijdelijke, maar ook voor het eeuwige leven, om hem te onderhouden. We danken u, heren, voor broeder Molenaar die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En broeder Hans Vlot, ook zuster Voogd Braal. Elk in de onderscheiden omstandigheden. Heren, wilt u ook hen de ware dankbaarheid geven dat u hun leven nog gespaard hebt. En ook door diepe dalen wellicht. Maar ze mogen er nog zijn, ze mogen weer thuiskomen. En heren, geeft u dat verder herstel mag plaatsvinden, dat nieuwe krachten mogen worden opgedaan. En geef zo, heren, dat zij mogen eindigen in u. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe heren voor zijn genade vergelden. Dat past ook de familie Kraaienveld-Volmer, die met hun kinderen en kleinkind mochten herdenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. U hebt ook hen veel geschonken, heren. Er is veel reden tot dankbaarheid. Al zijn ook de zorgen er niet voorbij gegaan, heren, ontfermt u zich over hen. Voor nu en ook voor de toekomst. En geef dat uw genade ook op hun verdere levensreis een deel mag zijn. We danken u, heren, dat u de familie Lommers-Greurs hebt verblijd met de geboorte van een zoon en broertje. U hebt Corine en Leonard een groot wonder doen gebeuren. U hebt leven gespaard en leven geschonken. En we bidden u, heren, wilt u ook daar uw vleugelen uitbreiden over dit jonge gezin. En geven dat dit kleine kind ook echt een Nathan mag zijn, geschonken door u, een gave van u. Niet om de ouders zozeer te plezieren, maar tot eer van uw naam en tot heil van hun van zijn ziel te mogen opgroeien. Heren, geef de ouders daartoe alles wat nodig is. Wilt u herstel geven aan de moeder en krachten geven aan het kleine jongetje. En wilt u geven, heren, dat ook dit gezin een kerkje binnen de kerk mag zijn waar uw naam mag worden gevreesd en gediend. Heere, zie zo op ons in gunst van boven. Help ons in spreken en luisteren. Wees met ons in alle voorspoed die we mochten ontvangen. Maar ook in alle tegenspoed zien we op tot u. De kruisen die gedragen worden soms verborgen voor mensen. Maar Heere, u aanschouwt toch de moeite, het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Leid ons zo, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 56 en daarvan de versen 4, 5 en 6. 56 vers 4, Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het vijfde, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En het zesde, Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4, 5 en 6 van Psalm 56. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven.
Thank you.
het amen van de prediking zingen wij de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Dat is het eerste van de lofzang van Simeon, dat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, jonge mensen, jullie kennen misschien wel dit verhaal uit het leven van de reformator Maarten Luther. Luther die kende perioden in zijn leven dat hij zeer moedeloos was. Dat het in zijn ziel aardedonker was. Dan kon hij niet geloven dat hij genade kende. Dan kon hij nergens meer bij. En dan zat hij soms dagen zwijgend voor zich uit te staren. En in een van die perioden kreeg zijn vrouw Catharina van Bora een ingeving en ze deed de luiken van de pastorie dicht. Een teken van rouw dat er iemand gestorven was. En verschrikt vroeg Luther dat aan zijn vrouw: vrouw, wie is er gestorven? En Catharina zei: de God van Maarten Luther is dood. Dat was een pijl van de boog van God die het hart van Luther trof. En in grote ontroering, hij kon niet spreken, pakte hij een krijtje uit zijn zak en hij schreef op de houten tafel: vivit. Een Latijns woord dat betekent: hij leeft. Hij leeft. En aan die geschiedenisgemeente moest ik denken toen ik deze preek voorbereidde. En de reactie bij Jacob las toen hij de tijding kreeg dat Jozef leefde. Uiteindelijk moest dat ongeloven wijken. En kon hij zeggen: Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. We gaan er samen naar luisteren. Naar deze episode uit het leven van Jacob en van Jozef. Jozef leeft nog, dat schrijven we boven de prediking. Twee gedachten, een ongelooflijk bericht. Want dat is zijn reactie toch? Als hij hoort dat Jozef leefde, dat hij regeerder is in gans Egypteland, hij geloofde hem niet. Het was ongelooflijk wat hij te horen kreeg. En ten tweede, een onbevattelijk wonder. Want uiteindelijk werd hij overreed en mocht en moest hij geloven. Maar het wonder, dat bleef zo groot. Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Dus een ongelooflijk bericht en een onbevattelijk wonder. Langs die lijn wil ik met u deze geschiedenis overdenken. De vorige keer, gemeente, hebben wij gezien hoe dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broeders. En dat gedeelte dat eindigde daarmee dat hij sprak met zijn broeders. Hij kuste zijn broeders, zo lezen we in vers 15. En daarna spraken zijn broeders met hem. Wat er besproken is, gemeente, dat vertelt de Bijbel ons niet. Maar wij kunnen het ons misschien wel een beetje voorstellen. Wat die broers tegen Jozef gezegd hebben. Die zullen het niet verzwegen hebben wat ze hem hebben aangedaan. Die zullen stuk voor stuk, Ruben, Simeon, Naftali, dan hun zonden hebben beleden. En gevraagd hebben om vergeving. En dan kust Jozef al zijn broeders, hij kust al die zonden weg. Hij weent aan hun hand. En dan moeten ze op weg. Want, dat is ook zo'n trek in het geestelijke leven, gemeente, als wij genade mogen kennen, dan worden we een evangelist. Voor onze man, voor onze vrouw, voor ons kind. Voor mensen om ons heen. Dan kunnen wij niet nalaten te spreken, zo zei Petrus en Johannes, van de dingen die we gehoord en die we gezien hebben. En zo gaan die broers dan op reis terug naar Kanaan, naar hun oude vader die ze zo bedroefd en zo vol zorg hebben achtergelaten. Het zal overigens niet makkelijk geweest zijn voor die broers die terugreis, want ja, nu moest dan ook eindelijk alles openbaar komen. Het staat er dan wel niet, gemeente, maar als we tussen de regels doorlezen, dan kan het toch niet zo zijn dat die broers nog steeds tegen hun vader Jacob die leugen stand hebben gehouden, dat Jozef door een boos dier was overvallen. En misschien als daardoor een wonder uit ontsnapt is. Nee, die zullen het verteld hebben. Dat ze Jozef verkocht hebben naar Egypte. Die zullen het verteld hebben. Dat ze dat geitje hebben geslacht en dat bloed hebben gebruikt om Jacob te doen denken dat Jozef verscheurd was. En al die leugens, al die jaren lang, ze zijn eruit gekomen. Dat kan toch niet anders? Wie zijn zonde beleidt, zo zegt de schrift toch. Dat zal ook hier gebeurd zijn. Maar als we even naar die oude Jacob gaan, gemeente, dan kost het ons niet zo heel veel verbeeldingskracht om in te denken hoe die man daar zal hebben gezeten. Hij had een leeftijd van 130 jaar bereikt. Alles aan hem getuigde van rouw en van verdriet. Hij had het over zijn grauwe haren. En dat al die dingen tegen hem waren. 23 jaar geleden was het nu dat zijn lieve zoon Jozef van hem werd weggerukt. En hij had daar met die bebloede jas, met die bebloede rok, met dat kleed in zijn handen gezeten. En hij had gezegd: het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorwaar, Jozef is verscheurd. En zo zit Jacob daar. Terwijl hij al zijn kinderen, al zijn zoons had moeten loslaten. Nu inclusief Benjamin. Ben ik van kinderen beroofd, zo zei hij, dan ben ik beroofd. Maar op een dag komt daar die karavaan. En ik stel mij zo voor dat die oude Jacob al vanuit de verte is gaan turen en is gaan tellen. Zijn ze er allemaal bij? Ja, hij ziet er 11. Simeon is erbij, Benjamin is erbij. En die jongens, die mannen, die roepen al misschien van verre wat we lezen in vers 26. Jozef leeft nog. Hij is ook regeerder in gans Egypteland. Jozef leeft nog. We kunnen het zo goed begrijpen, gemeente, wat daarnaast staat. Toen bezweek zijn hart. Want hij geloofde hen niet. Dit was ongelooflijk. Dit was te groot. Dit kon gewoon niet. Jarenlang heeft hij gevreesd dat Jozef verscheurd was door dat wilde dier. Jarenlang hebben die broers die leugen stand gehouden. Jarenlang heeft hij getreurd. En dan nu, Jozef leeft nog. En niet alleen leeft hij nog, maar hij is regeerder over heel Egypteland. Dat is toch te begrijpen, jongens en meisjes, dat Jacob, hier staat, toen bezweek zijn hart. In het Hebreeuws staat er een woord dat wil zeggen, toen verkleumde zijn hart. Hij werd helemaal koud van binnen. Dat kan toch niet? Zo begrijpelijk dat Jacob zegt, maar dit geloof ik, dit kan niet. Dit is te groot. Dit is ongelooflijk. En als we hier, gemeente, een moment stil blijven staan, dan hebben we in de eerdere geschiedenis al gezegd, dan ligt hier onderwijs in. Want het is niet zomaar een historie, niet zomaar een verhaal, maar het is heilsgeschiedenis. Waarin de Heer ons een voorbeeld geeft hoe hij zijn heil uitwerkt in de harten van zondaren. En er liggen hier lessen in voor het geestelijke leven. En ieder die dat geestelijke leven mag kennen, die zal geen vreemdeling zijn van wat Jacob hier zegt. Die zal dat herkennen. Maar nou kan de Heere gesproken hebben in je leven. En dat was toch in het leven van Jacob zo. De Heere had gesproken persoonlijk tot hem, maar ook via die dromen van Jozef. Daar lag duidelijk het spreken van God in zijn leven. En zo kan het ook vandaag zijn. Dat door middel van de prediking of door iets wat je leest, dat je hart wordt bereikt, dat dat blijft vasthaken in je binnenste. Maar gemeente, wat moet de Heere dan nog geven? Als u dat misschien herkent, dat de Heere spreekt, dat er zo'n woord maar blijft rondzingen in je hoofd, dat je daarmee wakker wordt en dat je daarmee naar bed gaat. Wat moet de Heere dan nog geven? Dan moet de Heere je geloof geven om te geloven. Daar kom je dan achter. Dat je het zomaar niet kunt toe-eigenen. In dat volle en hartelijke vertrouwen, want je kunt er gewoon niet bij. Dat die zaken die de Heere dan in zijn woord spreekt, ook voor u, voor jou zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat grote goed, die genade, die vergeving, de gerechtigheid, het eeuwige leven. Je kunt er zomaar niet bij. Daar blijft toch een soort van schaduw over hangen totdat God dat doorbrekende werk van zijn geest geeft dat je het hartelijk mag geloven. Want gemeente, hoe komt dat nou? Dat mensen zich gaan herkennen in wat Jacob hier zegt. Wat er van hem geschreven staat. Dat zijn hart bezwijkt en dat hij hen niet gelooft. Dat als het ware de luiken van je zielenhuis dicht zijn. En dat de gordijnen van je hart gesloten zijn en dat er toch geen licht doorheen dringt. Dat het donker blijft, ondanks dat God spreekt. Natuurlijk zijn er altijd mensen die kunnen geloven. Die hebben altijd wel geloof en die hebben altijd wel een belofte en die hebben altijd wel een grondje waar ze op kunnen staan. Maar een mens die de Heere leert vrezen, die komt erachter dat het geloof, het ware geloof heb ik het dan over, dat dat een gave van God is. En zou je nou zo iemand als Jacob het geloof kunnen opdringen? En zou je die kunnen bevelen en je moet geloven? En ongeloof is zonde. Ja, dat kun je zeggen. Maar zo'n mens die gevoelt dat hij niet kan geloven, die wordt alleen maar benauwder onder dat soort drijvende bevelen. Het is zo'n ongelooflijk bericht. Dit overstijgt zijn bevattingsvermogen, ook geestelijk. Was Jacob daarmee dan een ongelovige? In zekere zin wel. Maar gemeente, niet zoals de wereld ongelovig is. En niet zoals een onbekeerd kerkmens ongelovig is. Zo niet. Zo was Jacob niet ongelovig. Want dit ongeloof wat hier beschreven wordt, gemeente, dat is een element in de bevinding van Gods kerk. Daar zijn ze geen vreemdeling van. Er is natuurlijk een ongeloof waarin het hart koud en onbewogen blijft. En waarin mensen als het ware een soort van eerlijk onbekeerd zijn, onbewogen, onberoerd, kunnen zeggen ik kan niet geloven en ik ben onbekeerd. Maar er is ook een ongeloof waar het hart beroerd van is. En waar het hart smart en verdriet overdraagt en ongerust. Die zouden wel willen geloven, maar ze kunnen het niet. Jacob kon het niet geloven. Hoe graag hij het ook had gewild. Er was niks liever in zijn leven dat hij wilde geloven dan dat Jozef leefde. Maar hij kon er niet bij. Zijn er vanochtend gemeenten in de kerk die dat verstaan? Die een beetje met Jacob mee kunnen komen. Die er ook wel van weten dat de Heere door zijn woord spreekt. Die kunnen spreken van een psalm of van een regel uit de profetie of een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Dat in je ziel vast blijft haken, dat je in je hart raakt, maar dat je er toch geen vat op krijgt. Dat je niet vanuit de volle zekerheid het kunt toe-eigenen. Verwerpen kan niet. Je kunt het niet naast je neerleggen, je kunt het niet ontkennen. Maar dat hartelijke vertrouwen. Dat hartelijke vertrouwen door dat waarachtige geloof van ganser harte vertrouwen. Nee, dat gaat niet. Dat kom je in de Bijbel toch zo vaak tegen, gemeente. Deze gestalte van Jacob. We kunnen denken aan die oude priester Zacharias bijvoorbeeld. Jongens en meisjes, die kennen jullie ook, de vader van Johannes de Doper. De engel Gabriel, die bracht hem een bezoek. En die bracht hem een boodschap van God. Uw vrouw Elisabeth zal zwanger worden en zal een zoon baren. En hij zal groot zijn. Hij zal de voorloper worden van de Heer Jezus Christus. En hij geloofde het niet. Waarbij zal ik het weten? Het was te wonderlijk, het was te groot. Neem de discipelen. Na de kruisiging van de Heer Jezus zaten die te treuren en te wenen in dat huis. Ze hadden alles op slot gedaan, de luiken waren dicht. Het was een en al rouw en verdriet. En toen kwamen die vrouwen. En die zeiden dat het graf open was. En die zeiden dat ze de Heer Jezus ontmoet hadden. En wat was hun reactie? Ijdel geklap, zo zeiden ze. Vrouwen gekletst, dit kan niet. We hebben het toch gezien dat hij stierf en dat hij in het graf gelegd is. En dan als de Heer Jezus zelf verschijnt, in Lucas 24 wordt ons dat beschreven. Dan staat hij daar in het midden van hen en dan zijn ze bevreesd, zo lezen we. Want ze meenden dat het een geest was. En dan zegt de Heer Jezus, wat zijt ge ontroerd? En waarom klimmen deze gedachten in uw harten op? Ik ben geen geest, gelijk gij meent. Geef mij een stukje vis en een beetje honing en dan zal ik het eten en zul je zien dat ik geen geest ben. En dan staat er, en als ze het van blijdschap nog niet konden geloven. Ziet u? Nog niet konden geloven terwijl hij voor hen staat. Terwijl hij zegt, ik ben het. Het was ongelooflijk. Het was te groot. Maar wel die vrees. En wel die blijdschap. En wel die ontroeringen. He, dus niet dat koude ongeloof van, nou ja, ik kan het niet geloven. Of ja, God moet het geven. En we leven er rustig mee door. Nee, die vrees, he, die je bijvoorbeeld ook bij buurvrouw Barmhartigheid ziet in de Christinnenreis. Ook zo'n voorbeeld van zo'n bekommerde ziel die er niet bij kan. Die wel wil geloven. En dan staat ze daar voor de enge poort. En heel dat gezelschap gaat er doorheen. En zij blijft buiten. Ze kan het niet. En hoe reageert ze dan? Ze valt flauw. Ze bezwijkt. Zoals Jacob hier, haar hart bezwijkt. Zo graag willen geloven. En niet te kunnen. Zo uit te zien naar zijn komst. En er geen vat op te hebben. En gemeente, dat gebeurt vandaag nog. Dat er mensen zijn, ook hier in de kerk, ik weet ervan, bij wie wel de brug naar de wereld is opgehaald. En die de zonde hebben leren haten en ontvluchten. En die iets gezien hebben van dat grote goed, dat grote geluk van Gods kinderen. En die niet durven en kunnen ontkennen dat het woord wel eens kracht heeft gedaan. En dat de Heer wel eens heeft gesproken. Maar het is zo groot. Het is zo ongelooflijk groot dat dat nou ook voor mij zo één als ik ben. Voor zo één als ik ben. Met zo'n verleden. je niet zomaar onvoorwaardelijk kunt geloven. En dat je met alles wat er is, ja, nog midden in de dood ligt. Dat was nou bij de discipelen ook het geval. Net zoals bij Jacob. Die gingen met alles wat ze hadden de dood in. Die discipelen kenden de Heer Jezus. Zeker. En zij hebben hem beleden. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Maar ze kenden hem nog niet in de kracht van zijn opstanding. En nu was hun meester dood. Met alles wat ze hadden. Hun geloof was weg. Hun hoop was weg. De liefde die bleef. En dat maakt dat ze treurden en weenden. Ze konden het er niet in uithouden. En zo was het met Jacob ook. Die ging met Jozef de dood in. Met al de beloften, met al de dromen. Bleef de dood over. En er was vrees. En er was verdriet. En er ligt een steen van ongeloof op het hart van de discipelen en op het hart van Jacob. Net zo goed als er een steen lag op het graf waarachter de Heer Jezus lag. Wie zal die steen van het graf afwentelen? Gemeente, wiens naam noem ik nu? En wie moet in zijn hart zijn vinger opsteken en zeggen: dit herken ik. Mijn hart gaat naar hem uit, maar ik kan hem niet vinden. Gij die God zoekt in uw ziels verdriet, houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zijn goedheid niet, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Want de Heere laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. En hij zal op zijn tijd dat geloof laten doorbreken, zoals dat ook hier bij Jacob het geval was. Als het door mensen wordt opgelegd en wordt aangedreven, gemeente, dan gaat het niet, dan kan het niet. Maar als God je te geloven geeft, dan worden die bergen vlak en die zeeën droog. En dat zien we ook bij Jacob. En dat tweede wat we dan overdenken, dat ongelooflijke bericht een onbevattelijk wonder wordt. Want als zij tot hem gesproken hadden, zo lezen we in vers 27, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. We gaan die jongens vertellen. Ze vertellen precies wat Jozef gezegd had. Al die woorden die hij tot hen gesproken had. En Benjamin die kan er ook van getuigen. Vader, het is echt waar. Jozef leeft. En hij heeft me omhelst. Het is waar. En dan breken de banden van het ongeloof. De banden van de twijfel. De vrees die wordt weggenomen. Toen werd de geest van hun vader Jacob levendig. Toen hij die woorden hoorde. En toen hij de overtuiging zag op de gezichten van zijn zoons. En toen hij al die wagens zag. Al die rijtuigen. Die statiekoetsen. Jongens en meisjes, zeg maar, toen hij de gouden koets zag. Hè, die hebben wij ook, een gouden koets. Daar zit de koning in. Of de glazen koets tegenwoordig. Nou, zulke koetsen, die had Jozef meegegeven. En toen kon hij het niet meer ontkennen. Dat was van Jozef. En toen werd zijn hart levendig. En dat is ook iets, gemeente, waar we even een streepje onder moeten zetten. Want kijk, Jacob was natuurlijk een levende ziel. Ik bedoel te zeggen, Jacob kende de Heer. Jacob was bekeerd. Jacob had een nieuw hart. Natuurlijk, hij had Bethel meegemaakt. Hij had Peniel meegemaakt. Maar een levende ziel, iemand die levend gemaakt is in beginsel door de wedergeboorte, is nog niet altijd levendig. Wat kan er een dodigheid in het hart liggen? Wat kan het duister zijn zoals bij Maarten Luther? Die zo door moedeloosheid en zo door twijfel werd aangevochten dat het donker, dat het duister was. En dat hij dagen zwijgend voor zich zat uit te turen. Kon er niet meer bij. Maar toen zag hij de wagens. En gemeente, gebeurt dat vandaag ook nog, dat God wagens stuurt? O ja, zeker. De Heere stuurt de wagens, de tekenen, de zichtbare tekenen van zijn heilige sacramenten. Die het woord onderstrepen. Die dat zwakke, dat aangevochten geloof willen versterken. Dat heerlijke water van de doop bijvoorbeeld. Wat ook deze middag weer op het hoofdje van de kinderen mag gesprenkeld worden. Zullen jullie goed kijken, jonge mensen, ouderen, kinderen? Zult u kijken, aangevochten, twijfelende ziel? Zoals het water ons wast van de zon, van het vuil, wast het bloed van Jezus Christus ons van alle zonden. Zo heb ik mijn bloed gegeven tot reiniging van alle zonden. En de Heere geeft, zoals we dat vorige week gezien hebben, het gebroken brood en de vergoten wijn. Als tekenen van zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. En hij zegt, kijk mijn kind, zo heb ik nou mijn lichaam laten verbreken. En mijn bloed laten vergieten. Opdat u dat eeuwige leven zou mogen ontvangen. Zo heb ik mij in de dood laten vernederen. En in de diepte van de hel. Opdat gij nimmer meer daar zou komen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als de Heere gemeente daarin meekomt. In die woorden van Jozef. En in die wagens van Jozef. In al die bewijzen. Dan zien we dat zo ontroerende ogenblik. Dat de geest van Jacob hun vader levendig werd. Dan breekt daar die lichtstraal van Gods genade door in dat duistere hart. Dan gaan de luiken van dat zielenhuis open. En dan spreekt, hoe staat het er? Moeten we even opletten, gemeente. Zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, het is voldoende. En die naamsverandering, gemeente, die staat daar niet voor niets. Jacob, ja, dat is die gevoelsmens. Jacob, dat is de ongelovige. Jacob, dat is die twijfelaar. Jacob, dat is die bedrieger. Die kan er niet bij. En die kan het niet geloven. Jacob, die blijft maar zien naar omstandigheden. Die blijft maar zien naar zichzelf. Je zou bijna zeggen, gemeente, dat is een Kaïns gestalte. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Dat is ook erg, gemeente, als dat in het hart heeft postgevat. Het kan niet, want mijn zonde is te groot. Ach, wat denken we dan klein van God. Wat denken we dan groot van de omstandigheden. Je komt ook in het leven van het kind van God voor. Dat je groot denkt van de omstandigheden, zoals Petrus toen hij op de golven stond. En eens de golven zag, die werden steeds groter, steeds groter. En Jezus werd steeds kleiner. En toen begon hij te zinken. Nou, dat is Jacob. De gevoelsmens. De ongelovige. Maar Israël, dat is de vorst Gods. En die zegt, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik zal hem zien eer ik sterf. En gemeente, als dat doorbreekt, Als we dit moment mogen kennen in het leven, gemeente, dan moeten we geloven. Zo onmogelijk als dat het eerst was. Zo ongelooflijk dat het bericht is. Als de Heer erin meekomt, als Hij geeft wat we nodig hebben. Als Hij het geloof geeft, dan moet je geloven. En dan breekt het verzet. En dan gaan die luiken open en dan dringt het licht door. Dan gaat je hart stuk, gemeente, dan breekt het van binnen. En dan is het zo'n onbevattelijk wonder. Onbevattelijk wonder. Want als ik dit wonder vatten wil, dan staan mijn gedachten vol eerbied stil. Want dan ga je ervaren wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. De onmogelijkheid dat Jozef leeft. De onmogelijkheid dat de Heer Jezus Christus leeft. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij leeft. En dat Hij zegt, ik leef en gij zult leven. Dan wordt je een Jacob Israël. Dan wordt een bedrieger de vorst Gods. Dan breekt het door. Dan moet je geloven. En gemeente, wat een genade is het. Als je hart zo uit de duisternis wordt gehaald. En dat is een onbevattelijk wonder. Juist de mensen die weten wat duisternis is. Die in de banden van de dood hebben gelegen. Die in de kerker van het ongeloof zijn opgesloten geweest. Zoals christenen in de christenreis in het kasteel van de reus wanhoop. Donker en duister. Je kunt er niet uitkomen. Een bange kerker doet mij zuchten, zegt Psalm 88. En ik kan die banden niet ontvluchten. Maar als dan de sleutel wordt aangereikt. In de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Als het licht doorbreekt. Als de luiken opengaan. Dan gaat het onmogelijke gebeuren. Dan geloof ik. Dan is het onmogelijk om niet te geloven. En dan zou de hele wereld tegen mij zeggen, en het kan niet. En wat jij beweert, dat bestaat niet. En dan zou er in de kerk gezegd worden, het is voor jou niet. Ik moet geloven. Want als de Heer het zegt, dan is het waar. Ik roem in God. En ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dat is het geloof, gemeente, dat breekt door alles heen. Het geloof tegen alles in. Dat is een bewijs van de zaken die men niet ziet en een grond van de dingen die men hoopt. En dan zegt de profeet, Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden en dan leeft het in het hart, Heere Jezus, ik kan u niet meer missen. Ik kan u niet missen. En gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Tot wie anders moet ik heen gaan? Gemeente, ziet u en zien jullie zo naar hem uit? Naar die schoonste der mensenkinderen. Naar de Heer Jezus Christus, die ons wordt verkondigd. Ook via deze geschiedenis uit het Oude Testament. Jozef leeft nog. Jezus leeft. Gemeente, let nog eens even op een element. Niet alleen Jacob verlangt naar Jozef. Maar Jozef verlangt ook zo naar Jacob. Dat hebben we in de afgelopen weken en maanden toch wel gehoord. Elke keer weer. Als die broers kwamen in Egypte, dan was het eerste wat Jozef vroeg. Leeft uw vader nog? Het eerste wat Jozef zei toen hij zich openbaarde aan zijn broers. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader? Jezus ziet er zo naar uit om zondaren zalig te maken. Er staat een prachtig artikel gemeend in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26. Want de enige voorbidding van Christus is aan die heerlijke woorden. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Terwijl, hoewel hij in de gestaltenis van God was, zichzelf vernietigd heeft en aangenomen heeft de gestalte van een mens en een dienstknecht voor ons is en ons in alles gelijk geworden is. Als wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij en die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? Hoort u het, gemeente? Er is niemand in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus. Dat is toch een onbevattelijk wonder. Die zichzelf in de dood gegeven heeft, toen wij nog vijanden waren, zegt Paulus. Christus is te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen gestorven. Ongelooflijk. Maar als het geloof mag geloven, dan blijf je toch nog staan voor dat onbevattelijke. Het is te groot. Daar zal de eeuwigheid, gemeente, zo zeggen ze, wel eens voor nodig zijn. Om dat wonder uit te wonderen. Om hem daarvoor de lof en de dank toe te brengen die hij zo waard is. En dan ga je het verstaan, gemeente, dat Maarten Luther in die grote verwondering en in die grote ontroering niet meer spreken kon. En dat hij alleen maar met dat krijtje op zijn tafel kon schrijven: vivit. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. En dan ga je ademhalen, dan ga je geestelijk ademhalen. Dan komt er ruimte in het hart. Dan krijg je zoveel te zien, dan krijg je, de oude mensen vroeger zeiden, dan krijg je krediet op God. Beetje een ouderwetse uitdrukking, maar dat betekent, dan krijg je zoveel vertrouwen in God. Dat woord is onfeilbaar. Ook al ziet Jacob Jozef nog niet. Nee, want dat gebeurt straks pas. In de volgende preek. Dan omhelst hij hem. En dan wenen ze lang aan elkaars hals. Maar hier leeft hij door het geloof en die onwankelbare en die onfeilbare belofte Gods. En dat geloof is zo krachtig. Dat breekt door alles heen. En nu zit ik, gemeente, nog even met de slotpsalm die wij gaan zingen. Heb ik de lof van Simeon opgegeven. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft. Bij nader inzien, gemeente, is dat misschien niet de meest passende psalm op dit moment, toch? Zou dat niet veel beter passen bij de preek die volgende week, zo de Heer het ons geeft, gehouden wordt? Als die twee elkaar ontmoeten. En als die twee elkaar in de armen vallen. En als ze elkaar kussen en elkaars hals lang wenen. Dat ik nu sterven, zo zegt Jacob. Nu ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Dat is ook weer een onderscheiden fase in het geloofsleven. Wat zouden we nu beter kunnen zingen, gemeente? Welke psalm komt er in het hart op? Als je denkt aan Jacob, Jozef nog niet ziet, maar door dat doorbrekende geloof zoveel vertrouwen op God en op zijn woord heeft dat hij zegt: Jozef leeft nog, het is genoeg. Ik zal gaan en ik zal hem zien eer ik sterf. Zou psalm 27 misschien niet beter passen? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Dat is toch de werkelijkheid? Te midden van alle rouw, te midden van alle smart, te midden van op dit moment nog het ontbreken van Jozef. Maar dat woord kracht doet, dat woord grond geeft onder je leven. Dat licht doorbreekt in je hart. En dat het geloof is wat Hebreeën 11 ons zegt. Een bewijs der zaken die men niet ziet. En een grond der dingen die men hoopt. Laten we dat gemeente met elkaar gaan zingen. Psalm 27, het 7e vers, dat er toch in eindigt. Wacht dan, ja wacht, en verlaat u op de Heer. Amen. Heren, nogmaals zien wij tot u op in de bede of dat gij zo de stille naprediker wilt zijn. En de prediking van uw woord wilt achtervolgen met uw heilige geest. Om dat dierbare geloof te schenken. Zodat we kunnen geloven. Door alle onmogelijkheden heen. Zodat we dat ongelooflijke bericht, die zo blijde boodschap, met handen des geloofs kunnen omvatten. Met ogen des geloofs mogen zien. En dat tegen alles in Terwijl ons hart ons aanklaagt dat we tegen al de geboden Gods zwaar en menigmaal bedreven hebben. Geen daarvan hebben gehouden. Dan kunnen er heel concreet bepaalde zonden ons op dit moment voor ogen zweven. En dan weet iedereen welke zonde dat is. En ook zelfs mijn boze aard. En ook de zonde van de toekomst. Ongelooflijk, onbevattelijk. Maar de gerechtigheid van Christus is zo groot. En het bloed van Jezus Christus zo krachtig. Dat reinigt van alle zonde. Heren, zo zien wij op tot u. Het wacht op u. En u wacht ook om genadig te zijn, Heren. Daarom mogen we toch hopen en geloven dat u wat met dit woord gaat doen. Dat er mensen uit de duisternis tot uw licht gebracht worden. Dat zoekers vinders mogen worden. Ja, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En Heren, laat dat niet beperkt blijven tot één of twee. Maar wilt u uw geest uitgieten, Heren, in de gemeente? U hebt het toch in het verleden gedaan dat duizenden op ene dag bekeerd werden. Zou u het vandaag dan nog niet kunnen doen? Er is toch een menigelei genade Gods waarvan we uitdelers mogen zijn. Heren, wilt u dan werken en doorbreken? Want het is de hoogste tijd, Heren. Want er zijn zoveel mensen die wankelen ten doden. En die ter dood gegrepen zijn. Jongeren in de greep van de wereld. Wat een zorgen voor ouders, voor grootouders, voor de gemeente. Zo blind voor de dingen zoals ze werkelijk zijn. O Heere, bekeer en vergeef en stort uw liefde uit in de harten. Ook van ouderen die zo vastzitten aan de wereld en aan de tijd en aan het bedrijf en aan het gezin en alles wat ons zo kan verhinderen om tot u te komen. Heere, werk toch krachtig door in onze gemeente. En dank voor alles wat u schonk in de prediking. Wilt u met ons zijn, ook met de kinderen van de zondagsschool, als ze weer gaan luisteren naar de geschiedenissen, sterk ook de leiding. Breng ons ook deze middag bijeen, Heren, als we dan in een doopdienst bijeen zijn. En als dat zichtbare teken, die wagen van Jozef, zo dichtbij komt. Heren, dat het dan ook mag zijn. Het is genoeg. Jozef leeft nog. Schenk ons die geloofszekerheid, Heren. Vraag nu om vergeving voor verkeerde dingen in onze gedachten, in onze woorden. Alles wat onvolkomen was. Maar wilt u alles wat van u was, genadig bekronen met uw zegen. En dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 11 zingen wij tot slot. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e van 118. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.